benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Joe Biden laat zich van een andere kant zien. Joe Biden is boos. De invloed van voorganger Donald Trump en diens aanhang hangt hem zo de keel uit dat hij een nieuw offensief is begonnen met persoonlijke aanvallen tegen wat hij noemt MAGA-republikeinen en de grote roerganger van die beweging.
In 2020, you and 81 million Americans voted to save our democracy. That's why Donald Trump isn't just a former president. He is a defeated former president.
Zo, Trump is niet alleen oud-president, hij is een verslagen oud-president. Hij en zijn MAGA-volgelingen, hè, dus Make America Great Again, van die rode petjes, dat zijn semi-fascisten, zo noemde hij zich ook. Opmerkelijke taal uit Bidens mond. Dit is aflevering 143 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg, met een volle bak koffie vanuit Studio 2, onder het wakend oog van Juri, die trouwens die koffie net keurig is komen aanreiken. Hoe vind je dat?
Oh, dat is luxe. Ik heb ook een Juri hier nodig. Ja. Dat lijkt wel wat. Jan Bosma hier. Ik zit aan mijn eettafel in Washington natuurlijk. En ik heb ook een beker koffie zelf gezet hoor. Ja. En het is weer heerlijke koffie van thuis. Want ik ben net terug uit Indianapolis, Bernard. Dus net gisteravond uit het vliegtuig gekomen. En daar was ik vanwege die Nederlandse militairen die daar beschoten zijn. En waarvan ik begrepen heb dat want dat was in Indianapolis natuurlijk een verhaal, maar dat dit in Nederland nog meer een groot nieuwsverhaal was.
Ja, het was in Nederland een heel groot nieuwsverhaal. En nu vooral is er een enorme discussie ontstaan over het vrijgeven van de naam van het slachtoffer. Omdat je weet in de Nederlandse media, nou, dat weet je als geen ander, anonimiseren wij altijd slachtoffers, verdachten, ga zo maar door. En in de Anglo-Saxische wereld is het gewoon om al die namen voluit te presenteren in de krant, op radio, televisie enzovoort. Maar goed, het verhaal zelf is natuurlijk, het roept allerlei vragen op. Maar vertel.
Ja. Nou ja, eerst over die naam. Dat is inderdaad wel ook gek hoe dat dan gaat. Want ik werd inderdaad ook door een einddirecteur gevraagd van hoe wordt dat in Amerika opgepakt? En daar werd die naam meteen al door alle media genoemd, voor- en achternaam. En toen was onze conclusie, dan kunnen we het in Nederland ook doen. Dus die naam Simmy Boetsema, die is gewoon uiteindelijk in alle stukken terechtgekomen. En ik zag ook dat eigenlijk voor alle media volgens mij geldt dat die zijn naam hebben gebruikt. Ik weet niet of daar overleg over is geweest, ook met de familie. Maar het is dan een beetje een gek, bijna toneelstukje. Hè? Als in Amerika iedereen die naam noemt en hier zouden we het dan niet doen. Terwijl je ook gewoon kan googlen en het kan vinden.
Ja, het blijft een gevoelig punt. En zelfs de naam van de moordenaar van Pim Fortuyn. Iedereen wist het, maar die werd dan niet. Ja. Die schreven we niet.
Volkert van de G.
Ja, Volkert van de G bleef dat. Dus wij zijn daar heel erg voorzichtig mee. Maar goed, ik begrijp heel goed hoe de krant dat aanpakt trouwens, hoor, vind ik in dit geval, als ik dat mag zeggen, dat ze eerst even zeker stellen bij jou dat het echt voluit in de kranten heeft gestaan en is gepubliceerd. Want dan kunnen zij inderdaad zeggen, dan zijn we roomser dan de paus, dan doen wij het ook. Ja, ik vind dat ze het journalistiek heel keurig hebben aangepakt.
Nou, mooi. Dat is goed om te horen. Ik vond zelf ook, als je kan onderbouwen, dan is het ook wel goed. En het is een heel tragisch verhaal natuurlijk. Hè. Er is dus een Nederlandse militair daar omgekomen. Twee anderen liggen nog steeds in het ziekenhuis. Bij een, iedereen zal het mee hebben gekregen, maar een schietpartij midden in de nacht in Indianapolis. Deze Nederlanders die waren daar op training. Een weekendje in hun vrije tijd naar Indianapolis, daar in het uitgaansleven geweest. En toen is er een, de laatste informatie die we daarover hebben is dat de man, die is inmiddels opgepakt ook, na een ruzietje naar zijn auto is gegaan. Zijn pistool daar heeft gepakt. En in de auto zijn ze. Ja, het werd een drive-by shooting eigenlijk. Ze reden langs en schoten op die drie Nederlandse militairen. En het rare hieraan, Bernard, is, dit is natuurlijk een heel heftig verhaal. Want helemaal voor Nederland, want dit zijn ook nog Nederlandse commando's. Dit zijn mensen die echt wel weten wat ze doen natuurlijk. Ze waren niet gewapend, ze waren gewoon in hun vrije tijd. Maar toch, ze waren daar om urban warfare te trainen op een speciaal kamp.
Ja, dat is een cynische kanttekening, als ik het zo mag zeggen.
Dat is het helemaal. En dat vonden de inwoners van Indianapolis ook wel, die ik sprak. Die zeiden dat ook wel van, dit is heel gek en... Maar tegelijkertijd is dit dus aan de orde van de dag in Indianapolis. Toen ik de afgelopen dagen daar was, dan zit je ook het lokale nieuws heel erg te volgen natuurlijk. En het is zoals bijna elke grote stad in Amerika op dit moment, dat er elke dag wel berichten zijn over schietpartijen, moorden, vreselijk geweld. Dus aan de ene kant was dit een bijzonder verhaal, want het gaat om Nederlandse soldaten en dat maakt het anders. En aan de andere kant gebeurt dit daar elke dag. En dat gaf een hele gekke vibe ook met de mensen daar, die aan de ene kant dus hun schouders ophaalden. Anderen waren ook wel echt verontwaardigd. En er was ook een soort van, dit is ook wat er op dit moment bij hoort. En wij zijn er ook niet blij mee, maar dit is de realiteit. Vond ik heel, heel gek. Dan merk je ook die cultuurverschillen heel erg in één zo'n verhaal.
Dat zeg ik, dat is het mooie wel van het vak, zeker zoals jij het nu uitoefent, dat je voortdurend op plekken komt. Ja, ik zal maar zeggen, dat is niet de eerste plek die een toerist gaat opzoeken, hè? Als hij Amerika gaat kijken. Dus,
nee, precies. Indianapolis is wel... Ik was er nog niet eerder geweest. En ik heb er vooral veel downtown rondgelopen. Omdat daar natuurlijk, dat was waar het verhaal was gebeurd. En dan zie je bijvoorbeeld... ik zat ook in het hotel waar die militairen hadden gezeten. En de deur was nog kapot, want die was kapot geschoten. En er zat nog een stukje politielint aan een afvalbak. Het is bijna een soort cliché, maar dat soort dingen zie je dan nog. Er lag nog wat glas op straat. Dus en dan zoek je dan naar mensen die er wat over kunnen vertellen. Maar ik heb ook wat meer rondgereden. En Indianapolis, het is ook het is best een leuke stad. Het is een beetje zo'n typische Midwestern stad. Beetje saai downtown, maar wel wat leuke hippe buurtjes waar allemaal wel leuke dingen gebeuren. Dat is daar onder andere bijvoorbeeld een food hall. Die heb je tegenwoordig in elke stad. Maar deze zat in een oude Coca-Cola fabriek. En dat zag er wel echt heel mooi uit. Met allemaal van die art deco elementen aan de buitenkant. Echt heel hip. En het is natuurlijk de stad van de Indy 500, hè, die bekende autorace. Ik geloof het grootste eendaagse evenement ter wereld, zeggen ze heel trots.
Ja.
Dus daar had ik ook nog tijd om eventjes langs te rijden, want ik ben wel een beetje een racefan, al weet ik niks van die Amerikaanse IndyCars. Maar dat vond ik ook wel weer, dan kom je in zo'n buurt waar het eigenlijk allemaal best wel verlopen is. Ja. In het midden zit dan die racebaan. En daar ziet het er dan mooi uit.
Kom je naar Zandvoort voor de Formule 1?
Oh man, dat had ik graag gedaan. Dus,
ik ben dus na deze podcast weer in New York. En dan jij in Zandvoort en ik in New York. Dat vind ik ook wel een kick, dat idee.
Ja, precies. Ja. Nee, op dat punt en Las Vegas volgend jaar, hè, Formule 1 Grand Prix. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar goed, we dwalen een beetje af. Het was in ieder geval, het is een tragisch verhaal daar in Indianapolis. En het was ook een wat raar verhaal, want het werd ook een beetje een internationaal rel bijna een beetje. Ollongren, die zei ook van ik maak me hier zorgen om. Meer Nederlandse militairen trainen in Amerika. Dat vuurwapengeweld, dat is voor ons echt een probleem. Nou, dat werd dan opgepikt door de burgemeester van Indianapolis. Die bleef zeggen van maar we doen er alles aan. En de cijfers gaan echt de goede kant op. Het is net hoe je de cijfertjes leest. Die inwoners van Indianapolis die baalden daar wel een beetje van hoe de stad ineens internationaal ook zo op de kaart werd gezet vanwege de criminaliteit.
Ja.
Want allemaal internationale media namen dit over. Nou, maar tegelijkertijd.
Ik zag het ook inderdaad op elke. De BBC had er een groot verhaal over. Allerlei internationale media. Ik heb het inderdaad overal kwam je tegen. Precies om die reden. Maar ja, nou goed. Ik begrijp wat je bedoelt. Begrijp ook wel wat die burgemeester bedoelt. Dan kunnen we een keer beroemd worden. Mag dat dan niet met die voethol in plaats van met een moord? Hè?
Ja, precies. Ja. Dus nou ja, goed. Apart gevoel erbij. En ja, tragisch dus. En nou ja, goed. Sterkte aan de twee militairen die daar ook nog in het ziekenhuis liggen. En de nabestaanden. Bernard, wat jij, je had ook nog wat opvallende dingen gezien deze week.
Ja, in ieder geval was het voor mij nieuw. Ik las een verhaal op Associated Press, het persbureau, over ex-gevangenen die diep in de schulden zitten omdat de staat ze na hun vrijlating een rekening stuurt voor hun verblijf. Alsof je afrekent in een hotel waar je heel lang hebt gezeten. Een vrouw in Connecticut, daar was het verhaal aan opgehangen. Die heeft 2,5 jaar vastgezeten wegens een drugsmisdrijf. En die kreeg daarna een rekening van bijna $83.000. Namelijk het aantal dagen in de baaiers tegen een dagprijs van $249. En het was zo'n typisch triest verhaal. Die vrouw die was na die nare periode weer goed op de been. Ze heeft 2 kinderen. Ik geloof dat ze alleenstaand was. En ze erfde het huis van haar overleden moeder. En de opbrengst ging zo, hoepakee, naar de staat vanwege dit. Dus het had ook nog een rare bijspraak. Ja. En ik ben dus even gaan zoeken, maar 48 van de 50 staten blijken zo een pay-to-stay-wet te hebben. Dus dat je zelf moet betalen, je gevangenisverblijf zelf nog moet betalen. Gelukkig wordt hetzelfde toegepast. Maar er zijn dus pas 2 staten die het officieel hebben afgeschaft. En ik vond dat een bizar verhaal. Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, ja, ik had wel eens gehoord dat dit kon gebeuren. Maar ik wist niet dat het om zulke enorme bedragen ging ook. $83.000.
Ja, voor 2,5 jaar gevangenisstraf. Dat is nou niet echt iemand die heel lang heeft gezeten. Laten we eerlijk wezen. Het ging om een drugsmisdrijf. Ook geen moord of wat dan ook. Maar bovendien al was dat wel zo. Het hele idee dat je in de gevangenis zit en daar een rekening voor krijgt, dat vind ik een soort omgekeerde wereld. Ik vergeleek het in mijn hoofd met het juridische begrip double jeopardy, hè, wat je in Amerika hebt. Dat je nooit berecht kan worden wegens hetzelfde misdrijf. Mm-hmm. En ik had een beetje het gevoel dat hier wel het geval is. Je krijgt dus, je hebt een zaak gehad en daarna krijg je nog een rekening. Dat gaat over dezelfde, nou ja, krankzinnig.
Ja, echt krankzinnig. Want op een bepaald moment, deze persoon heeft de straf uitgezeten.
Ja.
Dan ga je terug in de maatschappij. Je wil je leven weer opbouwen en met een schuld van $83.000 en waarschijnlijk iemand die met een lager inkomen ook rond moet komen. Ja. Dat lukt dus
wel. En een alleenstaande vrouw met 2 kinderen, dus die heeft sowieso al een ingewikkeld leven. Ik vind ook, als je je straf hebt uitgezeten, nou, dan ben je gewoon, net als ieder ander, weer gewoon een burger met dezelfde rechten en plichten. Dus dit is, nou ja.
Het doet mij denken aan, heel kort hoor, maar aan een ander berichtje van vorige week of 2 weken geleden uit Florida. Dat ging er over gouverneur DeSantis, die vertelde heel trots dat hij verkiezingsfraude had gevonden. Ik geloof iets van 20 gevallen, ik weet niet meer precies het aantal, niet heel veel. En dat bleek eigenlijk allemaal te gaan om oud gedetineerden die hadden gestemd en dat had eigenlijk niet gemogen. Want die met bepaalde misdrijven, ik geloof dat moord, kindermisbruik, dat soort dingen, ernstige vergrijpen, dan mag je dus niet meer stemmen daarna. En een tijdje geleden hadden we ook, was er ook zo'n wetsinitiatief daarover. En daar had ik hetzelfde gevoel bij. Dat ik denk van, je hebt je straf uitgezeten. Ja. Het probleem was ook nog een keer dat er grote onduidelijkheid over was. Dus die mensen vroegen dat aan, kregen hun stembiljet en het ging allemaal, het mocht allemaal. En achteraf bleek dan van, wacht even, het had helemaal niet gemogen. En die krijgen dus ook een straf nu. En dan denk ik ook van, je hebt in de gevangenis gezeten, je hebt je prijs betaald. En dan, waar mag je dan niet stemmen? Dat is toch ook een burgerrecht?
Ja, nou ja, ik weet niet meer precies hoe het Nederlandse recht. Vroeger was het zo dat, als je was veroordeeld geweest wegens oorlogsmisdrijven, dan verloor je, geloof ik, je stemrecht. Maar dat zeg ik zonder dat ik het wetboek van strafvordering voor me heb liggen. Dus dat zou ik moeten nakijken.
Ja. Het is je vergeven. Maar dat was dan het idee dat dan heb je een misdrijf tegen de staat gepleegd.
Ja, zoiets. Ja.
Nou, heftige verhalen hoor.
Ja.
Ja, maar moeten we het even dan maar, zeg ik heel flauw, ter compensatie even hebben over geld dat je terug kunt krijgen, Bernard?
Kan ook, want, hè, in Amerika. Ja,
ja, precies. dat zorgde wel echt voor flink wat venijn deze week, die berichten. Het gaat over dat plan van Biden, of nou ja, dat is gewoon in uitvoering gebracht ook, om burgers een studieschuld van $10,000 terug te schenken, kwijt te schelden. Ja, dat is voor heel veel Amerikanen betekent dat heel veel, want die hebben grote studieschulden. Echt tienduizenden dollars. Dit komt omdat het collegegeld hier natuurlijk enorm hoog ligt bij bepaalde universiteiten, de meeste universiteiten. Ja, dus die sluiten dan een soort grote lening af, een soort hypotheek. Die zijn dan hun hele leven bezig met afbetalen. Soms lukt dat ook helemaal niet. Nou ja, en dat zorgt dus voor heel wat venijn deze week.
Ja, Ik ken zulke mensen, zulke studenten die dit meemaken of mee hebben gemaakt, of volwassenen die nog steeds betalen. Dus ik van heel nabij weet ik hoe een zware last dat is. Ik neem aan dat heel veel oud-studenten een gat in de lucht springen. Maar ik hoorde ook, Jan, een hoop kritiek. En dan vooral van de Republikeinse kant.
Ja, ja, dat kwam echt wel los de afgelopen week. En dan ja, zeggen ze eigenlijk, studieschuld, dat is een keuze. Het is niet iets dat je overkomt, dat is iets waar je zelf voor kiest. En dus ja, waarom moet de federale overheid je daar dan bij helpen? Waarom moeten die dan gaan krom liggen voor jou? Dat zijn dan de belastingbetalers eigenlijk die jouw studieschuld betalen. En dat is bijvoorbeeld ook het argument van Mitch McConnell, de leider in de Senaat voor de Republikeinen. En ja, daarachter zit ook, ja, het verwijt dat een academische studie, zo'n dure studie, dat het sowieso al een beetje voor de elite is. Dus een gewone metselaar of een loodgieter, ja, die moet het allemaal alleen doen. Die krijgen deze hulp niet. En als je een of andere, als je filmstudies of plantenkunde of iets, wat door rechts-Amerika als een beetje door een soort slap studie wordt gezien, maar wel duur, die worden wel geholpen. Nou, wie ook met dat argument kwam was, we kennen haar, want ze komt vaak voorbij in de podcast. Die aardsconservatieve Marjorie Taylor Greene, congreslid, dat we vooral kennen ook van haar, vanwege haar complottheorieën.
Taxpayers that pay their bills and you know, maybe even never went to college or just hardworking people, they shouldn't have to pay off the great big student loan debt for some college student that piled up massive debt going to some Ivy League school. That's not fair.
Ja, en er zijn echt wel veel meer Amerikanen die er zo over denken. Denken, wacht even, moet ik nu gaan betalen voor iemand anders zijn keuze?
Ze gebruikt dat beeld van een Ivy League universiteit. En even ter verduidelijking, dat zijn dus die hele chique, peperdure universiteiten zoals Harvard en Princeton. Er zijn er geloof ik, en Brown, zo'n hele zwik van. En die kosten inderdaad over de $60,000 per jaar aan collegegeld plus wat je nog verder. En dat is inderdaad natuurlijk een hele elitaire scholen. Dus ik vond de framing van wat ze hier doet ook opmerkelijk, zou ik maar leggen.
Ja, vanuit haar oogpunt heel slim natuurlijk. Want je plaatst inderdaad echt de elite. En dat is natuurlijk ook Washington. Want al die mensen in Washington die in het Capitool zitten, behalve Marjorie Taylor Greene zelf natuurlijk, die hebben ook allemaal van die Ivy League opleidingen. Daar gaan wij nu allemaal krom voor liggen. Dat is, en wat ik ook wel veel hoorde was van, het is ook symptoombestrijding eigenlijk wat je nu doet. En dat vond ik wel een goed punt. Want ja, dat collegegeld, dat blijft gewoon heel erg hoog. Je helpt nu deze mensen, maar het probleem blijft gewoon. Dat vond ik wel een goed punt.
Ja, dus je zou eigenlijk, ik herinner me geloof ik in de campagne, was dat Bernie Sanders, Jan, die daar veel campagne mee heeft gevoerd met het verlagen of misschien zelfs vrijmaken van universiteiten. Of ook van hoger onderwijs. Ja. Dat meer mensen daar naartoe kunnen. Eigenlijk een beetje meer. Het systeem zoals we dat in Nederland kennen, daar is het ook duur. Maar dat zijn vaak betaalbare scholen. Hè? De universiteiten kosten ook geld, maar kost geen $60,000, zou ik maar zeggen.
Nee, gelukkig.
Dus ik vind het wel een punt hoor, wat jij nu. Het is natuurlijk ook een symptoom van iets waarvan je denkt, moeten we daar dan niet iets aan doen? In plaats van de staat laten opdraaien voor iets wat een privéschool zoals Harvard doet.
Ja.
Ja. Zit ook wat in. Hey, ik moest over Marjorie Taylor Greene gesproken wel lachen om de manier waarop het Witte Huis en veel op het Witte Huis haar en een hele hoop andere republikeinse critici afserveerde. Want diezelfde Marjorie Taylor Greene heeft gebruik gemaakt van een leningenprogramma tijdens corona. En heeft uit de staatskas $183.504 geïncasseerd. Ja, of in een emmer leeg.
Linkerstudie. Ja.
Ja, nee, maar dat konden inderdaad mensen die schade hadden, ook congresleden die niet meer konden werken, wat dan ook, die kregen compensatie. En dat heeft ze nooit terugbetaald. En het Witte Huis publiceerde dan een heel lijstje andere republikeiners die allemaal van die regeling gebruik hebben gemaakt. En de meest opvallende waren Mike Kelly. Dat is een congreslid uit Pennsylvania. $987.237, Jan. Dat is bijna een miljoen.
Oeh. Ja.
En dan Vern Buchanan uit Florida. $2.3 miljoen. Allemaal niet terugbetaald. Dat hoeft trouwens ook niet, hoor. Want die regeling voorziet daar niet in. Maar het is natuurlijk wel de hypocrisie ten top als je zelf, laat maar zeggen, zoveel geld hebt opgestreken uit diezelfde belastingpot en dan tegen een student die tot over zijn oren in de schuld heeft gezeten zegt dat hij geen 10 mil mag incasseren.
Ja, ja, zeker. Ja, en ik vond wat je omschrijft inderdaad, het Witte Huis had dat heel slim eigenlijk ook neergezet. Hè, op Twitter dan steeds een tweetje, nou, bijvoorbeeld van Marjorie Taylor Greene, waarin ze dan zegt van, nou, het is ik geloof on-Amerikaans om je schuld niet af te betalen.
Ja.
En dan dat berichtje erboven, waarin zij inderdaad blijkt dat, ik geloof haar man heeft een bouwbedrijf, $183.000 ook niet terugbetaald.
Nee.
Ja, het was heel, ik vond het een hele sterke manier om te pareren. En hoe langer dat lijstje ook werd, hoe meer die diepe hypocrisie ook duidelijk werd. En ja, het past denk ik echt in dat nieuwe offensief van Biden. Hè. We hoorden hem aan het begin al even hoe hij, hoe boos hij klinkt over de MAGA Republicans. Hij noemt ze semi-fascisten. Hij nagelt ze echt aan de schandpaal. En dat is echt een hardere toon, hardere taal vanuit het Witte Huis. We hebben al eerder gezien dat de verbinder en de man van de wat zachtere taal Biden, dat die al een tijdje, die horen we al niet meer zo. Maar dit is wel echt weer harder. En het is eigenlijk bij, het is een beetje het Trump-draaiboek. Hè? Dit zou Trump bedacht kunnen hebben. De semi-fascistische MAGA-republikeinen. Dat klinkt eigenlijk heel erg zoals, wat zegt Trump dan ook weer, de radicale communistische democraten.
Ja,
het is echt een beetje dezelfde, met dezelfde munt terugbetalen.
Ja, ja, ja.
Nee, en ik vind het wel eigenlijk wel goed dat hij zich uitspreekt. Er zitten natuurlijk risico's aan, maar ik denk zolang je het goed onderbouwt en we niet aan het schelden zijn. We zien intimidatie aan de Trump-kant, we zien geweld. Benoem het dan maar, denk ik dan ook. Maar ja, het is ook de vraag of het handig is. Wat vind jij daarvan?
Nou, ik vind dat het een enorm risico is, omdat in de eerste plaats, Trump zit zelf behoorlijk in de moeilijkheden op het ogenblik. Hè?
Mm-hmm.
Daar komen we direct misschien nog wel even over te spreken. Maar dat is, dat weten we, Mar-a-Lago en mogelijke rechtszaken, die nog meer rechtszaken die hem boven het hoofd hangen. En Biden, die doet het beter dan de afgelopen tijd. Ik wil niet zeggen grandioos, maar het gaat beter. Hij heeft goed gescoord met zijn begroting. En wat veel belangrijker is, er zijn heel veel kiezers die de pest in hebben over de uitspraak van het Hoge Rechtshof over de afschaffing van het federale recht op abortus. Mm. En je ziet dus de mensen schuiven in. Er zijn heel veel Amerikanen boos om. Biden begint een heel klein beetje terug te krabbelen in de peilingen. Dus ik zou dan zeggen, kom dan met een positief verhaal. Zeg even, jongens, ja, tegen de kiezers, jongens, kijk eens even. Ik heb hier een rijtje met prestaties waar jullie allemaal als doodgewone gemiddelde Amerikaan geweldig voordeel mee kunnen doen. En inderdaad, ik ben ook heel boos over die abortuskwestie. Dus ik sta hier aan jullie kant en we gaan proberen om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld met het aannemen van een abortuswet die Amerika nog steeds niet heeft. Dus kortom, ik vind het onhandig. Maar goed, ik weet niet of ik gelijk heb. Ik zeg zo, het gaat wat beter met hem. Heb jij als peilingmeester van de Amerika-podcast, heb je toevallig wat recente cijfers?
Ja, ik heb er even naar gekeken. Maar wat ik je eerst nog even wil vragen, want ik denk misschien dat dit ook iets zegt over Bidens zijn eigen, wat hij bereikt heeft. Want misschien denkt hij ook wel van de gevolgen van wat we de laatste tijd bereikt hebben. Daar is niet zoveel van te merken nog, zo'n Inflation Reduction Act. Het is niet meteen dat mensen uit het raam kijken en het verschil zien.
Nee, en het daarom... nee, precies, en ook met infrastructuur.
Ja, precies.
Voordat dat nieuwe wegen net er ligt, is hij al lang begraven en wij waarschijnlijk ook.
Ja, precies. Ja, en die abortuswet, dat is een mooie grote ambitie, maar die is er voorlopig ook nog niet. Dus dat hij toch denkt van, ja, ik heb veel bereikt, maar ik moet het toch op, eigenlijk zegt hij, ik gooi het op de democratie, de weerbaarheid van de democratie. Daarom, dat is het onderwerp wat hij aansnijdt met Trump, dat dat de reden is.
Oké, maar hoe gaat het met hem?
Zeker. Ja, nou, ik zat wel te kijken, want het is al sinds een weekje of twee dat de cijfertjes heel, heel voorzichtig wat beter gaan. Het is echt een klein oplevingje, mag je wel zeggen. Maar ik denk nog steeds, het moet nog wel blijken of dat doorzet. Hij heeft nu een approval rate, als je het gemiddelde neemt, van 42%. Dat is nog steeds heel laag. En 53% disapprove. Dus 53% is niet eens met hoe hij het doet. En daar zit hij maar een heel klein beetje boven Trump. Op dat moment in het presidentschap. Maar het goede nieuws is dat hij dus wel weer boven Trump zit. Dus het gaat weer wat beter. En je ziet ook wel dat bij Democraten wat meer optimisme is over die congresverkiezingen, wat er gaat gebeuren en die red wave waar ze zo bang voor zijn en nog steeds bang voor zijn, hoor. Maar dat hij misschien toch wat minder hard is dan waarvoor ze vreesden. Maar goed, dus we zien een klein oplevingje. Het is alleen een beetje, ja. Als je zo laag staat, dan heb je wel wat meer nodig dan een klein oplevingje, denk ik.
Ja.
Dus zet
okay.
Het door. Dat is
ik het is altijd, kijk, iedereen aan het begin van de verkiezingen zegt altijd, ik ga een positieve campagne voeren. Hè, en ze vervallen allemaal in aanvallen op hun tegenstander. Dat is een soort default waar ze in terechtkomen. En statistici die zeggen vaak, ja, dat werkt gewoon beter. En marketingmensen zeggen dat ook. Alleen in dit geval dacht ik, nou, om mensen semi-fascistisch te noemen. Ik weet niet eens wat het betekent, hoor. Maar goed, maar dat vind ik wel heel ver gaan. Daar moet je mee uitkijken. Zeg dan liever, jongens, ik kom voor jullie op en ik doe het veel beter dan de Republikeinen. En Trump heeft er een zootje van gemaakt. Dat kun je allemaal nog best zeggen. Maar de toon en de woordkeus, die vond ik gevaarlijk. Ik zou het hem niet hebben geadviseerd, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik ben het wel ook met je eens. Inderdaad, semi-fascistisch, wat is dat dan? Dat is vaag. En wat ook wel een gevaar hierbij is, als je Republikeinen hebt die het constant hebben over communisten, en nu heb je dan Democraten die het hebben over semi-fascisten. Ja. Die termen beginnen ook leeg te worden. Daar hebben we het ook al eerder over gehad trouwens. Maar ja, wat betekent het nog? Hè? Het zijn de termen. Het kan ook niet groter dan dat eigenlijk. Als je iemand een communist of een fascist noemt, dan hoe kan je hem nog verder beledigen? Dit is al zo extreem. Dus het ik ben het met je eens.
Ja, oké. Nou goed. Dus als wij de campagne gaan adviseren, zeggen we toontje lager en een beetje meer op de borst kloppen. Hè? Gaan we hem adviseren.
Ja. We doen al. Nou ja, goed. Ik vond het dus wel goed. Ik vind wel dat het goed is dat hij het wat benoemt, hoor. Want er gebeuren dingen aan de Republikeinse kant waar je ook een beetje bang van wordt. En ik denk wel goed is dat hij dat zegt. Alleen, als je de term fascisme gebruikt, dan is de discussie ook een beetje over. Hè?
Ik wou zeggen, hoe hebben de Republikeinen gereageerd? Maar ga je gaan.
Nou ja, ik dacht, want voordat we weer onze hele tijd hier vol praten, Bernard, we moeten het nog eventjes over Trump ook hebben. Hè?
Ja, tuurlijk.
De laatste ontwikkelingen, we nemen dit op voor de hoorzitting waarin de rechter gaat bepalen of er een onafhankelijke arbiter mag komen, die dus de papieren nog eens gaat doorzoeken, even gaat kijken wat gebruikt mag worden in het onderzoek en wat niet. Dat is rijkelijk laat, want de FBI is al een paar weken, hebben ze die papieren al in handen. Dus dat heeft, het lijkt vooral een vertragingstactiek. En afgelopen week kwamen er ook wat documenten naar buiten. Dingen die dan worden ingeleverd bij de rechter vanwege die hoorzitting. En daarin stond ook wat interessante informatie. Bijvoorbeeld hoe de FBI in juni al langskwam om te zoeken naar documenten. Ze mochten toen een paar dozen niet doorzoeken. En dat is natuurlijk verdacht, dat is raar. En hoe daarna een advocaat van Trump, waarschijnlijk Christina Bob, maar ze heeft haar naam is zwart gemaakt op het papier, dat die een verklaring heeft ondertekend dat echt alles was ingeleverd. Dus dat er echt geen top-secret documenten meer in Mar-a-Lago waren. Nou, we weten inmiddels natuurlijk dat dat niet zo was. Er lagen nog dozen vol met van die dingen. En justitie zegt dus van ja, wij hebben allemaal aanwijzingen gehad dat er dus dozen met informatie, geheime informatie, bij ons weg zijn gehouden. En dat was ook een reden waarom we die inval moesten doen. En dat, daar wordt het wel interessant, want als dat inderdaad zo is, dan zou dat belemmering van de rechtsgang, belemmering van een onderzoek zijn. En dat zou een probleem kunnen worden voor Trump. We weten natuurlijk niet of hij vervolgd gaat worden, zeg ik er nog maar eens even bij. Maar als justitie dat zou doen, dan is dat toch wel potentieel een probleem.
Ja. En nu heb ik veel over gelezen. De positie van de minister van Justitie, Garland. Wat gaat hij doen, denk je? Want de bal ligt nu echt voor zijn voeten, hè?
Ja, precies. Nou, ik zag ten eerste wat ik interessant vond. Ik zag mensen die van Bloomberg, die hadden gesproken met mensen in dichtbij het onderzoek. Die in ieder geval zeiden, nou ja, we weten dus die regel. Hè, is tot 60 dagen voor de verkiezingen kan je niet dat soort aankondigingen doen over een politieke kandidaat. Dan zou je de verkiezingen beïnvloeden. Nou, die bronnen die zeiden van dat gaan wij ook opvolgen. Eerder toen met Hillary Clinton en de e-mails werd dat niet gevolgd. Maar dat betekent dat de deadline dan 10 september zou zijn. Dat is de datum totdat ze zo'n aankondiging zouden kunnen doen. Maar ik denk, en ik ben benieuwd wat jij denkt, omdat het zo beladen is dat ze dat niet zullen doen. En dat als er dus een aankondiging komt, dat dat pas na 8 november na de verkiezingen zal zijn. Dat speelt. En die Garland die heeft gewoon, ja, die zit in een ongelooflijk moeilijke positie. Want als hij Trump vervolgt, dan zeggen alle Republikeinen natuurlijk, zie je wel, dit is een politiek kantstelling eigenlijk van onze kandidaat. Hij wordt kapot gemaakt. En als Trump nu niet wordt vervolgd, dan stel je ook bepaalde precedenten. Dan zeg je eigenlijk, met wat we nu weten, lijkt het er wel op dat Trump inderdaad regels heeft overtreden. Dan zeg je eigenlijk, een president staat boven de wet. Dat is een probleem. En dan gaan die Trump-supporters het sowieso nog gebruiken als brandstof richting 2024. Dus volgens mij, hij kan het gewoon niet goed doen.
Nee, wat hij ook doet, hij krijgt altijd de helft van het volk tegen zich. Links,
ja,
of rechts.
Precies, en misschien nog wel meer. Ja, zeker. Dus, ja.
Oké, okay. Nou ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Zoals je al zei, we zitten nog voor een tussenuitspraak van de rechter over eventueel het benoemen van een arbiter.
Maar, ja.
Ja, maar goed. Laten we naar de luisteraarsvragen gaan, Jan. Maar even voordat we dat doen, even een korte onderbreking.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Oké, Jan, dus de luisteraarsvragen. Je kunt een vraag naar ons sturen via mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
Ja, en hou die voiceberichtjes en ook de e-mails en andere berichtjes trouwens een beetje bondig. Want dan kunnen wij ze makkelijker meenemen. Dat is altijd fijn. Hoeven er niet in te knippen. Een berichtje van Vincent uit Apeldoorn.
Het is wel gebleken in het verleden dat de Republikeinen en de Democraten een vrij stabiele fanbase hebben. En het blijkt ook dat na de hoorzitting over de 6 januari problemen en de recente inval van Trump, dat de Republikeinen gewoon rotsvast blijven staan achter Trump. Maar in 2016 is ook gebleken dat het vooral van belang is voor de uitkomst van de verkiezingen wat de zwevende kiezers doen. En dan is nu dus ook mijn vraag, wat denken de zwevende kiezers over alle problemen rondom Trump?
Ja, goede vraag, Jan. Heb jij daar in je statistiekjes iets over? toevallig?
Nou, niet heel concreet. Nou, misschien wel een beetje. Want wat je ziet is dat er steeds minder zwevende kiezers zijn, hè, in de loop der jaren. Dat mensen steeds meer vastzitten in hun eigen politieke geloof. En daardoor dus, ja, er wordt veel minder gezweefd, zullen we maar zeggen. Ja. Dus het gaat om een steeds kleiner groepje. En ja, als je ziet in peilingen waarin gevraagd wordt van, moet Trump bijvoorbeeld vervolgd worden? Of is er wat, heeft hij wat verkeerd gedaan in Mar-a-Lago? Of 6 januari bijvoorbeeld? Dan zie je altijd toch steeds wel dat een kleine meerderheid dan wel zegt, ja, Trump heeft wel iets verkeerd gedaan. Dus dat, ja, dat is misschien die zwevende kiezer die dan net die paar procentjes verschil maakt van de helft.
Ja, en ze kijken ook altijd naar de voorsteden, hè?
En de suburbs.
En de suburbs, ja. En dan vooral ook de vrouwen in de buitenwijken. Hoe daar de vlag erbij staat. En weten we daar iets van? Het laatste wat ik las, was dat die juist weer meer naar de Republikeinse kant aan het buigen waren. Niet noodzakelijkerwijs naar Trump, maar wel naar de Republikeinse kant, omdat ze niet tevreden zijn over Biden. Niet eens omdat ze Trump omarmen. Dus dat is ook iets om in de gaten te houden.
Zeker, en dan komt abortus natuurlijk ook in beeld.
Ja.
Wat voor die groep ook een belangrijk onderwerp kan zijn daar in die suburbs. Dus, heb daar niet meteen. Ik moet ook wel zeggen trouwens, Bernard, we hebben de laatste verkiezingen, hoor je steeds over die groep. Ze zijn heel veranderlijk. Dus dat zijn wel echt zwevende kiezers.
Ja, precies. Nou.
Ja. Dank voor die vraag in ieder geval, Vincent. We hebben nog een anonieme vraag. Die komt uit Gent in België, staat erbij. Heel goed, dan weten we welke Gent je bedoelt. Ik weet eigenlijk niet of er een Amerikaanse Gent is. Weet jij dat?
Nee, geen idee. Ik eerlijk gezegd
wel.
Ja, maar we zijn zo geconditioneerd op het kijken naar Nederland genoemde steden. Dat eerlijk gezegd discrimineren we een beetje tegen onze zuiderburen. ik weet niet eens of er een Brussels of een Antwerp in Amerika is. Vast wel.
Ik weet in ieder geval Brussels sprouts, die kan je hierover ook krijgen.
Dat
is allemaal heel hip. Dus ja. Hey, en hij luistert vanuit, of zij, dat weten we dus niet. Deze trouwe luisteraar, die luistert net terug van een leuke trip in Mexico. En die heeft tijdens de vakantie steeds onze podcast opgezet. En die was na 3 minuten al in dromenland, Bernard.
Zo.
Dus dit hoort hij waarschijnlijk helemaal niet. Maar goed, dat heeft hij ook met andere podcasts, zegt hij dus, met een smiley. Dus ik neem aan dat hij het later nog wel een keertje verder luistert. Hij noemt ook, ja, ik zeg maar even hij, want anders ben ik de hele tijd in de war. We hebben onze reis ook gecombineerd met 1,5 dag tussenstoppen in Washington. En daar is hij op een plek geweest waarvan ik weet dat jij dat ook fantastisch vindt, Bernard. Het National Air and Space Museum, maar dan het Stephen F. Advocacy Center, net buiten de stad is dat. Want er zegt het museum op de Mall was nog gesloten. Maar dit is een enorm groot museum waar alle grote vliegtuigen staan. Hè?
Ja, het is wel een eindje weg hoor. Dus je moet.
Ja,
maar
dan kan je niet op de fiets heen.
Nee. Je moet een vliegtuig hebben. Nee, maar flauw, nee, onzin. Maar het is, ik weet waar het is, ja. Ik ken het.
Ja.
Dus ligt bij het internationale vliegveld van Washington. Dat is Dallas.
Ja, klopt. Ja, ik ben er een paar maanden geleden geweest. Ik vond het echt superleuk. Het is echt een aanrader. Dat zegt deze luisteraar ook. Je hebt de Bell X1. Eerste vliegtuig dat door de geluidsmuur ging. Een Concorde staat er. De B-20 Enola Gay. En mijn persoonlijke hoogtepunt, Blackbird spionagevliegtuig. Dat vind ik echt een waanzinnig vliegtuig om te zien. Een soort als Batman een vliegtuig zou hebben, dan zou het er zo uitzien.
Ja.
Die staat er ook. Echt een hele mooie plek.
En die Enola Gay, dat is waar de eerste atoombom mee is afgeworpen, hè?
Ja, precies. En die staat er dan gewoon zo tussen de andere vliegtuigen. Ja. Een raar idee is het. Ja. En ook een space shuttle trouwens is er ook. Maar goed, een hele serieuze vraag wel. Laten we daar ook eens naartoe gaan. Want deze persoon is naar Arlington Cemetery geweest. Bij Washington, de militaire begraafplaats. En het viel op. Die dacht dat er eigenlijk alleen maar voornamelijk gesneuvelde soldaten zouden liggen. Maar er zijn ook veel mensen die familieleden zijn, bijvoorbeeld van soldaten, gepensioneerde soldaten. Er liggen een paar presidenten. Wat is eigenlijk het criterium om een laatste rustplaats te krijgen op Arlington?
En wat is het? Ik weet het niet.
Nou ja, ik ben hier even een beetje...
Ik dacht ook militairen en beroemde Amerikanen. Kennedy is daar begraven en een hoop anderen. Robert Kennedy. Met een heel bescheiden graf trouwens.
Ja, op een prominente plek.
Maar ja, een heel bescheiden steentje en zo. Niks bijzonders. Maar goed, jij weet het. Ik weet het niet.
Ik moest namelijk denken, er was een paar jaar geleden een artikel wat me enorm intrigeerde. Dat ging erover dat Arlington bijna vol zit. Het is natuurlijk historisch. Het is een plek wat is ingebouwd echt. Er staan overal gebouwen omheen. Er loopt de snelweg langs. Je kan eigenlijk geen kant op. Tragisch, maar door Afghanistan en Irak zijn er gewoon veel... De dode soldaten bijgekomen die daar een plekje moeten krijgen. Dus ze zijn heel erg aan het nadenken over hoe ze die ruimte kunnen gebruiken. En wat bijvoorbeeld als het gaat om familieleden van soldaten, dat kan in sommige gevallen. En dan krijg je dan worden ze boven elkaar begraven, zodat ze maar één plekje innemen. Ja. En eigenlijk is het zo, hoe groter je heldendaden, als je een medaille hebt gewonnen, dan is de kans groter dat je daar mag begraven worden. En nou, moet je officieel in ieder geval één dag combat hebben gehad, dat je echt in gevochten hebt. Maar hoe lager in de pickorde, hoe kleiner je kans wordt dat je daar terechtkomt. Het is dus echt een heel ingewikkelde procedure geworden, die ook voor huidige militairen soms heel pijnlijk is. Want dan liggen er soms verschillende familieleden liggen daar al op Arlington. En zij zeggen dan van ja, als ik met pensioen ga, dan wil ik daar ook heen. Maar dat kan dus in sommige gevallen niet. Omdat ze dan moet je toch langer gevochten hebben. Of je moet omgekomen zijn tijdens een gevecht. Dat zijn allerlei manieren waarop je dan een grotere kans maakt om daar te komen. Dus... Ja, ingewikkeld.
Ja,
ja dus dat. Ja. door naar Monica. Waarom met grote letters zou Trump de documenten meegenomen hebben naar zijn huis? Ik las dat er ook iets was over Macron. Zou chantage hier aan de orde kunnen komen? Ja, daar vroeg jij mij nog naar, ook in BNR De Wereld, de geruchten over de papieren van Macron.
Ja, want dat was ook het eerste. Al bij de eerste berichten over die huiszoeking of over het in beslag nemen van documenten, zei het persbericht ook dat er ook materiaal over Macron bij zat. En ik zat te denken, ja, maar wat dan? En toen kwamen de geruchten dat het misschien spionagerapporten zijn geweest over zijn seksuele escapades. Dat zou kunnen hoor, want dat soort dingen, ja.
Het zou passen bij een Franse president.
Ja, je zou je zorgen maken als het niet zo was, hè, misschien. in deze tijd vraag ik me altijd af wat dat nou nog kan schelen. Maar goed, het zou kunnen. En ik denk dat die vraag hier ook over gaat. Maar de vraag is goed, waarom zou hij die documenten mee hebben genomen?
Ja, ik heb zelf het gevoel dat het gewoon... Dat Trump het gevoel heeft van... ja, hallo, ik was president. Dat hij echt geloofde, ik ben president. Wat zei Nixon dan ook alweer? Als een president het doet, is het niet illegaal. Dat hij dat gevoel heeft van, ik kan de wet niet overtreden. En dat hij gewoon dacht, ik vind dit interessant. Dit wil ik aan mensen kunnen laten zien. Of in ieder geval bewaren. Ik denk niet dat er een groter plan achter zat om dingen te verkopen. Dat lees ik nog wel eens op sociale media. Dat het aan Rusland doorgegeven zou worden. Of dat hij bijvoorbeeld inderdaad Macron daarmee zou willen chanteren. Ik denk meer dat het een soort aandenkingsvorm waren. En we kennen ook wel verhalen over hem, dat hij die brief van Kim Jong-un, daarmee rondzwaaide in het Oval Office. Ik denk dat het meer om dat soort dingen was. Maar ja, ja, schissen.
Zou kunnen, ja.
Ja. Rogier Kersenboom dan. Die is eerder deze zomer naar Dachau geweest. En is erg bezig geweest met desinformatie. En hoe dat gebruikt wordt om aan de macht te komen of aan de macht te blijven. Maakt zich daar zorgen over. Want hij zegt van ja, als het gaat om autocratische regimes, om die te voorkomen, ja, dan moet je toch die desinformatie aanpakken. Zeker als ze aanzetten tot geweld. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? En hoe kijken democraten en republikeinen daarnaar in Amerika? En hij verwijst dan ook naar een stukje uit The Atlantic, Amerikaans blad, wat daarover gaat. En dat is dan naar aanleiding van de FBI-huiszoeking.
Ja,
zwaar onderwerp, Bernard.
Ja, ik begrijp het. En ik begrijp de parallel met de opkomst van Hitler. En dat en de dictatuur daar uiteindelijk. Heel goed. Alleen de vraag is, gesteld al dat we vinden dat desinformatie moet worden aangepakt, dan doe de volgende vraag eens voor. Wie zijn wij? Namens wie doen wij dat dan? Dus wie moet dat doen? Wie moet ingrijpen? En op grond van welke criteria? Dat maakt het al heel moeilijk, en zeker in een democratie, omdat als democraten nu zeggen, wij vinden dat republikeinen in het algemeen desinformatie verspreiden, dan is het meteen een politieke kwestie geworden. Als jij en ik vinden dat sommige kabelstations in Amerika, niet kabels, nieuwsstations, desinformatie verspreiden, ja, nou ja. De vraag is, als dat al waar zou zijn, wie zou dan moeten ingrijpen? En op grond van welke criteria? Dus ik weet gewoon niet hoe. Ik snap het wel, maar ik zou niet weten hoe je het moet doen.
Nou, je zou kunnen zeggen, tegen desinformatie moet je dus kloppende informatie zetten.
Dat is ook een hele goeie. Ja, je kan zeggen, wij maken in dit geval een podcast of programma's of zo, maar wij doen ontzettend ons best om de waarheid te zoeken, te vinden. Hè. Dat is een bekende taak van journalistiek. En ik vond wat dat betreft, daar hadden we het bij de voorbereidingen ook even over, van deze podcast. Vind ik wel een mooi verhaal over CNN, dat een nieuwe directeur heeft. En die zegt, bij mijn station moet het een beetje afgelopen wezen met dat activisme. Dus al die mensen die steeds maar democratische kreten herhalen of roepen. Dus ik wil weer terug naar de basis van hoe dit station is begonnen. Gewoon met goede nieuwsverhalen. En minder opinie. Dus ik ben benieuwd of het hem lukt. Maar ik vond het wel een opsteker. En dat gaat ook over dit onderwerp. Ja. Het sluit hier naadloos bij aan.
Ja, en ik ben misschien, dit is ook wat wishful thinking misschien, maar ik heb ook het gevoel dat daar een markt voor is. Dat mensen ook wel een beetje moe worden van twee mensen die tegenover elkaar worden gezet op tv en die verschillende meningen hebben, en dat is het dan. En dat activistische inderdaad, je wil gewoon informatie, waardevolle informatie. Ja. En dat is dat niet.
Ja.
Hey, maar toch even nog kort terug, hè, want het is wel een heel belangrijk onderwerp. Dat stuk wat Rogier aanhaalt uit de Atlantic, dat is van Tim Alberta. Dat is iemand die heel veel met Trump-supporters praat.
Ja.
Schrijft hele goede stukken daarover, ook mooie boeken. En hij geeft echt een gitzwart beeld. Hij zegt, eigenlijk komt het erop neer, als een democraat wint in 2024, dus Joe Biden bijvoorbeeld, dan voelen republikeinen zich bevestigd. Want dan denken ze van, ja, wacht eventjes, dat hele Mar-a-Lago gebeuren heeft ervoor gezorgd dat Trump heeft verloren. Dus daar worden ze heel boos van. Als Trump wint, zegt die Alberta, dan gaan ze justitie zuiveren. Dan worden daar alleen nog maar Trump-poppetjes neergezet. We hebben al verhalen gehoord van plannen van Trump om dat ook op allerlei ministeries te doen. En dan heb je ook nog die dreiging van geweld die toch sinds 6 januari over alles heen hangt. Het is wel wat Rogier ook aangeeft. De zorgen, die snap ik wel. Er zitten wel. Ja. Je hebt wel het gevoel dat er iets moet gebeuren.
Ja. Ik ben het er helemaal mee eens. Alleen het is heel moeilijk vast te stellen wie dat dan moet doen. Wie zijn de uitvoerders van het ingrijpen en op grond waarvan? Mm-hmm. Het is altijd, wie ook iets probeert te doen, behalve dan dat initiatief van CNN. Laten we maar zeggen, dat waarderen wij. Omdat we denken, nou, dat kan inderdaad de democratie helpen. Als die zeggen, wij gaan proberen om veel objectievere journalistiek te brengen. Ik weet, jij en ik zijn ook altijd erg gesteld op de nieuwsvoorziening door de publieke televisie en radio, PBS en NPR. Omdat als je daar naar luistert of kijkt, dan denk je, nou, zo kan het ook, hè? Gewoon, we horen alles een beetje, we krijgen goede context. De feiten worden netjes opgespoord en gepresenteerd. Dus het kan best. Alleen, CNN is natuurlijk een minimaal bekeken station. Dat vergeten we wel eens. En hetzelfde geldt misschien ook een beetje voor PBS en NPR.
Ja.
Het is wel zo dat commercieel kun je veel beter heel hard gillen en een mening hebben.
Ja. Maar dan is dus wel een conclusie in ieder geval dat Fox News, dat is zo'n grote megafoon, dat je daar met echte informatie, goede informatie eigenlijk niet goed tegenin kunt gaan.
Nee, dat zou. Nou, dat weet ik niet. Maar als Fox News diezelfde kant uit zou denken, dan is het suïcidaal. Hè, dus als die ook wat objectiever zouden willen worden, dan zijn ze onmiddellijk hun markt kwijt.
Dat is een hele verdienmodel.
Ja.
Ja. Oké, ik denk dat we hier nog wel eens een paar keer op terug gaan komen.
Ja, goed onderwerp.
Maanden. Ja. Ja, zeker. Ja. Guido Goluk, komt even terug op podcast 132. Dat ging over de 6 januari verhoren. En toen had jij, Bernard, gezegd dat jij was er niet zo enthousiast over, want het was te veel gescript, te weinig inhoudelijk. Eigenlijk een beetje te veel een show, zei je toen volgens mij, als ik het een beetje zo samenvat. Maar Guido die zegt van ja, ik heb Bernard ook vaak horen zeggen van dat de Democraten wat niet zo goed zijn in dat spelletje, dat politieke spelletje spelen. Is dit niet gewoon een voorbeeld van Democraten die het spel meespelen?
Ja, antwoord is ja. En zeker in het, kijk, dit was toch tamelijk aan het begin van die, de eerste ronde, meen ik.
Ja,
en toen was het inderdaad heel veel voorgemonteerde filmpjes, stukken van het verhoor van mensen die op video waren gezet en dan werden vertoond. En het antwoord is dus ja, zeker op dat moment was het voor mij nog wel een beetje een gemonteerde show. Maar ik moet zeggen dat later in die verhoren ik daar toch een beetje anders over ben gaan denken. Ik vond ze inhoudelijk interessanter, onthullender, ook verontrustender en minder gespeeld. Op het moment dat je een live verhoor ziet van een getuige, lang en uitvoerig, zoals, hoe heette die jonge vrouw ook weer, die naast het kamertje van Trump zelf zat, zo ongeveer.
Ja, ik weet wie je bedoelt. De vrouw waar we in ieder geval allemaal van onder de indruk waren. En die
een
spannendste verhaal had ook.
Een jonge vrouw, en die was dan de assistente van de chef-staf. Nou, die zit letterlijk naast de president, dus die horen en zien alles. En die vertelde dan ook hoe die conversaties waren gegaan en dat er wel degelijk elementen in zaten van het aanzetten tot geweld. Afijn, dat soort dingen. Op dat moment ben ik van mening veranderd. Ik dacht, nou, hier gebeurt wel iets zeer fascinerends. Al moet je er meteen bij zeggen, het is geen rechtszaak. Dus het waren alleen maar getuigen à charge, maar geen enkele getuige à décharge. Dat ontbreekt dan weer in zoiets. Maar dat is nu eenmaal zo met parlementaire enquêtes.
Ja, ja. Cassidy Hutchinson.
Juist, zo heette ze.
Dat was het.
Een hele indrukwekkende vrouw, 26 jaar. Wat een moed moet die vrouw gehad hebben om dit te doen.
Ja, ja. De belangrijkste getuigenis, denk ik, van die hele hoorzitting.
Ik denk het ook, ja.
Ja. Hey, Friso Kooijman, die zegt, sinds Obama en de invoering van Obamacare zijn we nu anderhalve president verder. Ik vraag me af wat er uiteindelijk over is van Obamacare. Luistert altijd in de auto, onderweg voor een fotodocu die ik aan het maken ben.
Oh, leuk.
Interessant.
Leuk.
Ja. Grote vraag.
Ja, het eerste vraag. Nou, eerst plaats, Obamacare bestaat nog. Het is dus het is niet afgeschoten. Dat is, hebben de Republikeinen heel hard geprobeerd. Is niet gelukt. Het is, ik weet niet of het in alle staten nog bestaat, maar in een aantal staten, want het is per staat geregeld, is het er nog. En het is inderdaad nog steeds voordeliger om je via Obamacare te verzekeren of via dat systeem dan rechtstreeks via een verzekeringsmaatschappij, hè, een ziektekostenverzekeringsmaatschappij. Alleen het probleem bij Obamacare is eigenlijk wat er altijd het probleem is geweest. Ook de Obama zelf erkent destijds. En die altijd zei, ja, wie het beter weet mag zijn vinger opsteken. Dat zei hij destijds ook tegen Trump. Tijdens de verkiezingscampagne tegen Hillary. Trump ging maar tekeer tegen dat Obamacare. En op een bepaald moment zei Obama zelf van, joh, als jij het beter weet, graag, hè? Ik vind het prima. Maar de grote fout die erin zit is dat het gebaseerd is op de tarieven van de gewone verzekeraars. En die zijn weer gebaseerd op de tarieven van de gezondheidszorg. En die zijn in Amerika krankzinnig hoog. Een bezoek aan een huisarts is $230. Doodgewoon even de bloeddruk meten en even je keel kijken en hup, and have a nice life. $230. Thank you very much. Meer dan de helft van alle ziekenhuizen in Amerika zijn privaat. Dat heeft Obama destijds niet kunnen veranderen. Dus je krijgt wel korting. Maar het mooiste zou zijn als daar het mes in ging. Dat is overigens iets waar Obama ook sterk aan heeft getrokken. Het zit ook wel voor een stukje in zijn begroting. Maar lang antwoord, het kortste antwoord is... ja, Friso, Obamacare is alive and kicking.
Ja, ja, het is alleen, denk ik, kan je zeggen wat afgezwakt. Want je krijgt geen boete hè, als je geen verzekering afsluit. Dat was een van die dingen. Ja. En volgens mij bestaat het nog wel in alle staten... maar zijn ze niet verplicht om sommige delen ervan te implementeren. Zoals de inkomensdrempel verlagen voor zo'n verzekering. Dat zijn dan dingen die...
Die zijn eruit geschrapt. Maar het scheelt per staat, hè?
Ja, precies. En Republikeinen wilden het keihard afschaffen... maar nu is het vooral, we willen het aanpassen. Dus daar is echt wel wat veranderd.
Ja,
ik denk dat ik eigenlijk eventjes zo de uitzending in moet, Bernard.
Oh jee, nou dat is, ja. Dat is in ons geval een dringende reden, heet dat.
Ja, dat gaat dan toch net eventjes hoor. Dus ik noteer hier eventjes dat we volgende week... het nog eventjes over Andrew Yang onder andere gaan hebben...
Oh ja.
En ja.
Daar hebben we ook nog vragen over. Oké, nou.
Ja, pakken we die volgende week.
Terugluisteren van deze podcast kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja, want ik heb hem hier voor me. Ik weet eigenlijk, heb jij je mok meegenomen naar de studio vandaag,
nee,
Bernard?
Nee, ik heb een
beetje voorzichtig mee zijn, hè?
Voorzichtig, precies, ja.
Ja, ja. Nou, ik heb hem hier voor me, dus de koffie smaakt hier extra goed. En jij maakt dus ook kans om die mok te winnen. Als je dus je naam en je adres er ook even bij zet. En Juri en jij kunnen denk ik ook wel weer een kopje koffie gebruiken na deze lange zit. Dan gaan we de volgende week weer eventjes mee door, Bernard.
Zo is dat. Tot volgende week. En dan,
tot volgende week.
Ja, dan spreken we elkaar toe vanuit New York en Washington.
Spannend. Oké, hoi.
Bye.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.